Wel, goede avond aan u allemaal. Fijn om bij jullie te zijn. U mist vanavond mijn vrouw door omstandigheden, maar zij liet mij hartelijke groeten meenemen. Zo vandaar goed om hier te zijn. Ik wil u vanavond meenemen naar de Romeinenbrief. De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En we lezen dan uit het 15e hoofdstuk. Ik hoop dat uw hart open is en dat ook uw oren open zijn, zodat we samen kunnen begrijpen wat de Heer voor ons bedoelt. Ik hoop niet dat ik u teleurstel, ik heb niet een diep theologische prediking, als ik die ooit al heb, vanavond in ieder geval niet. Maar ik heb echt gebeden en dit woord ligt op mijn hart om met jullie te delen vanavond. Romeinen 15, te beginnen bij het eerste vers. Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden van de zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder van ons trachtte zijn naaste te behagen ten goede tot opbouwing, want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven staat, de smaadwoorden van hen die u smaden kwamen op mij neder. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn, naar het voorbeeld van Christus Jezus, opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. En daarom aanvaard elkander zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot Gods heerlijkheid. Tot zover. Er zijn, lieve broeder en zuster, en u die hier vanavond bent, van die dingen in ons leven die als gewoonten binnensluipen. Ik herinnerde mij een tijdje terug dat ik in ons huis de lichtschakelaar zocht achter de kleding van de kapstok, want daar zat hij. En toen realiseerde ik mij dat dat in ons vorige huis was, waar we inmiddels al 20 jaar geleden uit waren. Ook in gemeenten, zoals wij, jullie, samen hier gemeente zijn, kunnen er allerlei dingen binnensluipen waarvan je je afvraagt, waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom ben ik er ooit mee begonnen? Hoe is dat zo gekomen? Moet ik dat eigenlijk wel blijven doen? Ik las het verhaal van een kerk, een beetje traditionele kerk, waar op een gegeven moment midden onder de preek de kat van de koster binnenkwam. En die scharrelde daar zo wat rond. En u begrijpt, die prediker deed vreselijk zijn best, maar ja, de aandacht was afgeleid. Iedereen volgde dat beest. Toen kwam iemand op het lumineuze idee om voortaan maar de deur dicht te doen, dat dat niet meer zou gebeuren. Maar toen de dienst de volgende week aan de gang was, hoorden zij achter die deur een klagend gemiauw. Dus ze dachten, dit is het ook niet. En toen bedacht iemand, laten wij nou voortaan de deur openzetten, maar dan meteen een schaaltje met melk daar neerzetten. Dan gaat dat beest niet door de kerk en dan kan hij lekker lebberen. Zo gezegd, zo gedaan. En na verloop van tijd vroeg iemand, ik kom hier nog niet zo lang, mag ik eens wat vragen? Waarom staat die deur achter de kansel toch eigenlijk altijd open? Zeiden, nou, dat heeft te maken met de kat van de koster. Want die was altijd hier. En om te voorkomen dat die zou storen, hebben we dat zo gedaan. Maar die persoon was keen genoeg om te zeggen, ja, maar volgens mij is dat beest al lang dood. Ja, dat klopt, maar ja, we hebben dit eigenlijk altijd zo gedaan, dus daarom doen we het maar. Wij hebben in onze gemeente in Rotterdam-Zuid een aantal jaren geleden, nog niet zo lang, toen ik nog voorganger was, met elkaar nagedacht over die vraag, waarom doen we nou eigenlijk bepaalde dingen? En we hebben een aantal zaken opgeschreven om vorm te geven aan de gedachten die wij daaruit met elkaar hebben ontleend. De gemeente, ik citeer, bestaat al vele jaren. In de loop van de tijd zijn wellicht sommige zaken bewust en onbewust overgegaan in gewoonten. Maar Gods hart gaat uit naar mensen. En daarom zond hij zijn Zoon, Jezus Christus, die ons roept om als gemeente anderen die weg te wijzen. Wij vormen samen een onderdeel van die gemeente als een lichaam dat uitvoering geeft aan Gods plan. Aanvaarding van elkaar. Zo willen wij ook met elkaar omgaan. Wij staan open en nemen de tijd voor elkaar. Wij willen elkaar lief hebben. En we hebben toen besloten, daar moet in ons midden de nadruk blijven liggen en heel bewust moeten we daarmee bezig zijn. En daar spreek ik vanavond over. Aanvaarding. Aanvaarding is niet een gewoonte. Dat is iets dat je je eigen moet maken, waarmee je heel bewust moet bezig zijn. Daarom aanvaard elkander, zoals Christus ook ons aanvaard heeft. Dat is mijn tekst voor vanavond. Wat is dat eigenlijk, aanvaarding? Veel weten wel wat aanvaarding is, maar dat doen we een andere keer. Aanvaarding. Aanvaardingen, het woordenboek zegt, dat is dat je iets aanneemt als een deel van je leven. En dat je daarvoor ook verantwoording wilt afleggen. In onze kringen, en als het goed is ook hier, wordt vaak terecht de nadruk gelegd op het belang van het aannemen, het aanvaarden van de Heer Jezus Christus. Ja, is dat bekend in jullie? Ik hoop dat iedereen dat gedaan heeft. Laat ons anders voor u mogen bidden als u zegt, dat ken ik niet in mijn leven. Alle die hem aanvaardt, alle die hem aangenomen hebben, zegt de Bijbel, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Dat is geweldig, dat vraagt een stap van ons. Maar ik zou vanavond tegen u willen zeggen, veel belangrijker dan dat wij hem een keer aannemen in ons leven, is het feit dat hij ons heeft aangenomen. Of wil aannemen als u zich daar nog niet van bewust bent. Gewoon de vreugde keer op keer te weten, God houdt van mij. Hij aanvaardt mij. Hij neemt mij zoals ik ben, met alles erop en eraan. En hij neemt ook verantwoordelijkheid voor mijn leven. Dat is geweldig. Van tijd tot tijd komen we terecht in wat stormen, soms heftig, dingen die we niet begrijpen. Waarom gebeurt dit? En dan is het heerlijk als je weet, hij heeft mij aanvaard. Hij houdt van mij en hij heeft ook verantwoordelijkheid over mijn leven op zich genomen. En als ik problemen heb, dan zijn dat in de grond der zaak zijn problemen. De tekst zegt, Christus heeft ons aanvaard. Ik dacht bij mezelf, hoe is dat toch zo gekomen? Wel, we kunnen daarover filosoferen, maar de Bijbel geeft ons een paar sleutels. Hoe de Heer Jezus Christus in staat was om ons, mensen die van God waren afgedwaald, te aanvaarden en te nemen zoals we zijn. Als wij ook voor hem ons hart openstellen. Wel, het derde vers zegt, Christus heeft in de eerste plaats niet zichzelf behaagd. Christus heeft niet zichzelf behaagd. Hij was geen egoïst, hij was niet een egocentrisch iemand. In het achtste vers lees ik, hetzelfde hoofdstuk waaruit wij lazen, Christus is een dienaar geweest. Dat heeft hij ook gezegd. Ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor velen. En in het 7e vers lees ik dan: aanvaard elkander zoals ook Christus ons heeft aanvaard, namelijk tot Gods heerlijkheid. In het leven van de Heer Jezus Christus, ons grote voorbeeld, onze Heer, onze Meester, staat centraal dat Hij zocht naar de heerlijkheid, naar de eer van God. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo heeft Hij dat gedaan. En waarom was dat dan toch? Wel, de tijd is te kort om daar ten volle over uit te weiden, maar de Bijbel maakt duidelijk dat God, onze God, een God van liefde is. En dat Hij uit liefde naar ons, zijn Zoon, zond met een missie om ons te zoeken, ons te vinden en ons te aanvaarden, zoals we zijn. De Bijbel zegt het zo: God heeft ons zijn liefde bewezen doordat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaren waren. De Bijbel noemt Hem ergens het Lam van God dat geslacht is al voor de grondlegging der wereld. Dat betekent, God had al voordat Hij de wereld schiep het plan om ons als mensen dicht aan zijn hart te trekken, ons te aanvaarden en ons lief te hebben. De Heer Jezus Christus werd gedreven door de liefde van God. En zij wie mij heeft gezien, die heeft ook de Vader gezien. Maar nu komt het. Daarom, dit overdenkende, dit begrijpende, dit kennend in ons leven, omdat dat zo is, omdat Hij ons heeft aanvaard, daarom aanvaardt elkander. Op de manier zoals ook Christus ons heeft aanvaard, tot eer, tot heerlijkheid van God. Daar beginnen de moeilijkheden. Want kijk nou eens om u heen, zonder dat u elkaar aanstoot, maar wat zijn wij toch allemaal onmogelijke mensen eigenlijk. En dan zitten we vanavond na te denken over elkaar aanvaarden. Nou, gaat er maar aan staan. Toevallig hebt u het met mij vanavond heel erg goed getroffen, mag ik zeggen. U hoeft niet te applaudisseren, maar ik vind mijzelf een hele aardige man. Ik heb dingen in mijn leven die zijn zo aardig, dat, ja, dat hoort bij mij. Sommige dingen heb ik meegekregen van nature, of heeft de Heer me gegeven. Andere dingen heb ik mij eigen gemaakt. Dat zijn aardigheden die zijn van mij, dat zijn mijn eigen aardigheden. En jullie hebben ook allemaal van die eigen aardigheden. Jullie zijn hele eigenaardige mensen eigenlijk. Eigenaardig. En u zegt de Bijbel zomaar, niet als een losse flodder, als een losse opmerking, maar zoals Christus ons aanvaard heeft, aanvaardt ook elkander. Ik kan er niet meer van maken. U zegt, ik had gehoopt op een fijne boodschap. Nou, loop niet weg. Het fijne, dat moet nog komen. Maar zoals Hij ons, onmogelijk eigenaardige mensen als wij waren, heeft aanvaard, zo is de Bijbelse opdracht dat we zo ook met elkaar moeten omgaan. Een onmogelijke opgave eigenlijk. Ware het niet dat het woord van God zegt: God heeft de geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten. En alsof dat nog niet genoeg is, schrijft de apostel Paulus ergens, omdat de liefde van God in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Hoe kon Jezus ons nemen zoals we zijn en aanvaarden met alles erop en eraan, eigenaardig als wij waren, misschien nog wel zijn, in zekere zin, sommige mensen veranderen nooit. Hoe kon Hij dat doen? Vanwege de liefde van God die Hem dreef. En nu staat hier notabene in het woord van God dat diezelfde geest van God in ons hart is gegeven en dat de liefde van God daardoor in ons hart is uitgestort. Wij zijn niet in staat om elkaar lief te hebben. Wij zijn niet in staat van onszelf om elkaar te aanvaarden. Maar omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort, kan het wel. Laat me u een paar dingen zeggen zoals het woord van God ons dat toespreekt. Dan denk ik met name aan een aantal uitspraken van de man die wij kennen als de apostel der liefde. Dan ben ik even zijn naam kwijt. Iemand kan me helpen. Marcus? Johannes, dank u wel. Ik had het wel gehoord, maar ik wou even reactie hebben. Johannes schrijft op een gegeven moment een ieder, luister goed. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Jezus de Messias is, dat is het wat het betekent. Ieder die dat gelooft, die is uit God geboren, en nu komt het, en een ieder die de Vader lief heeft, die heeft ook lief die uit hem geboren zijn. Met andere woorden, als je wederom geboren bent, is het logische gevolg daarvan dat je ook anderen lief hebt die ook wederom geboren zijn. Ik sprak net een lieve broer aan. Ik zei, hoor je bij deze zuster? Nee, zei ze allebei. Nou ja, ik kreeg toch een hand, dat was fijn. Maar je hoeft niet letterlijk familie van elkaar te zijn om toch bij elkaar te horen binnen het Koninkrijk van God. Bent u nooit in het buitenland geweest of in ons eigen land en je ontmoet iemand die je totaal niet kende, maar je merkt diezelfde geest van God is die in die ander en je herkent elkaar en je kan elkaar hartelijk groeten en liefhebben met alles wat daar misschien wel bij hoort. Onbekende mensen, zelfde geest. Dus wedergeboorte heeft als logisch gevolg door de inwoning van de Heilige Geest dat je houdt van mensen die ook wederom geboren zijn. Punt uit, klaar. Maar Johannes is nog niet klaar. En die zegt op een gegeven moment, geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, dan moeten wij ook elkaar lief hebben. Hij zegt niet overwegen dus, hij zegt dan moeten wij ook elkaar lief hebben. Dus dat is een betamelijkheid. Dat verwacht God van ons. Op een andere plaats zegt het dat wij offers moeten brengen die betamelijk zijn voor God. Dit is iets wat God van ons redelijkerwijze verwacht. Dat zijn geest in ons woont, zijn wij daardoor in staat als wedergeboren mensen ook hen lief te hebben die ook, net als wij, wederom geboren zijn. Maar het is nog niet klaar, want Johannes schrijft in zijn vierde hoofdstuk van zijn brief, wij hebben dan ook dit gebod, zet een streep onder dat woord, wij hebben ook dit gebod van hem gekregen, wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. U zegt, dit is de overtreffende trap, dit stapelt zich op. Wij moeten elkaar lief hebben. Hier ligt een opdracht. Dit gebod hebben wij van hem ontvangen. Dit is niet een gevoel. Dit is niet een leer. Dit is een gebod van God. Er is ook nog een test die ik lees in het woord van God. Alweer uit diezelfde Johannesbrief. Die man heeft zoveel over de liefde van God ontvangen en geeft het ons door. Hij zegt op een gegeven moment, 1 Johannes 5, voor de fijnproevers onder ons, doordat we God lief hebben en zijn geboden naleven, weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben. Ik weet niet of u ooit een beetje scheikunde hebt gehad. Ik maak het niet te moeilijk, het was niet mijn favoriete vak, maar er was zoiets als de lakmoesproef. Weet u wat een lakmoesproef is? Moest je een papiertje bijvoorbeeld in urine doen en als het dan verkleurde, een bepaalde kleur, dan wist je van nou, het is niet best met mij of het is heel erg goed. Het diende trouwens ook voor andere dingen, lakmoespapiertje. Dan kon je aan zien hoe het gesteld was. Hier is de test. Als we God lief hebben en zijn geboden naleven, dan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben. Andersom gezegd, als iemand niet geleerd heeft van andere mensen te houden, en dan heb ik het nog alleen maar over wedergeboren mensen die deel hebben gekregen aan het Koninkrijk van God, als iemand dat niet verstaat in zijn leven, dan moet je wel een heel groot vraagteken zetten achter het feit dat die persoon beleidt en bidt en zegt dat hij God lief heeft. Want dat kan niet. Het een kan niet buiten het ander. Als je God lief hebt, dan betekent dat automatisch ook dat de liefde van God uitgaat naar andere mensen. Hieraan, schrijft Johannes, hebben wij de liefde leren kennen. Dat hij, dat is Jezus, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Dit is de inzet die van ons wordt gevraagd. Mag je herhalen wat ik net uit de Johannesbrief voorbij heb laten komen? 1. Als je wederom geboren bent en de Geest van God in jou is komen wonen, dan is het logische gevolg, als het goed is, dat je ook andere wedergeboren mensen leert liefhebben. Onmogelijk als ze zijn, vergeet niet hoe wij onmogelijk waren en in sommige opzichten misschien, ik mag het niet uitspreken, nog zijn. 2. Het is betamelijk dat wij andere mensen liefhebben. 3. Het is een opdracht van God. Het is een gebod dat hij ons geeft. 4. Het is de test om te kijken hoe het nu gesteld is met onze liefde naar de Heer toe, door als het ware af te meten hoe wij omgaan met onze medebroeders en zusters. En tenslotte vereist het een inzet. Het gaat niet vanzelf. Hij heeft voor ons zijn leven ingezet. Ook wij moeten dan ons leven inzetten. God geeft ons door zijn geest in ons te leggen het vermogen om dit in praktijk te brengen. God overvraagt ons niet. God vraagt niet van ons dingen die wij toch niet kunnen volbrengen. Maar God zegt, ik bekwaam je, ik geef je mijn geest en ik stel je in de mogelijkheid om te doen wat ik van jou vraag. Ik heb alles voor jou over gehad, ik heb jou genomen, onmogelijk als je bent. En nu vraag ik van jou dat je hetzelfde gaat doen door mijn Heilige Geest die in jouw hart woont. Nou, daar kunnen we hele theologische verhandelingen op loslaten. We kunnen het heel erg moeilijk maken. Maar kijk nou eens naar hoe Jezus het deed. Jezus wilde er zijn voor die ander. Hij kwam niet voor zichzelf, hij kwam voor die ander. Toen het feest in duigen leek te vallen, toen was hij daar en zorgde dat er weer wijn was, zodat ze konden drinken en vrolijk zijn. Bruiloftsfeest. Hij was er voor het bruidspaar. En toen daar die droeve stoet door de straatjes van het dorpje Nain ging, toen was hij daar om die overleden jongen aan zijn moeder terug te geven. En toen mensen zeiden, weg ermee, toen riep hij juist die kleine kinderen naar zich toe. Ik stel me voor dat hij er één op zijn nek heeft gezet en een ander op zijn knie. Misschien wel op de andere knie ook één. En de Bijbel zegt, hij legde ze de handen op en hij zegende ze. Anderen wilden ze wegsturen, want het was lastig. Maar hij was er voor hen en hij zegende hen. Jezus werd een vriend genoemd van publieke vrouwen en van tollenaren. Mensen die het zo nauw niet namen met het geld en de belastingen. Maar hij wilde daar voor hen zijn, om ze te onderwijzen en te helpen tot een ander leven te komen. Het woord van God geeft ons duidelijke aanwijzingen hoe dit in de praktijk behoort te functioneren. En laten we dan maar beginnen in Jeruzalem, in onze eigen gemeente. Hier moet je beginnen. Als je het al hier niet klaarspeelt, hoe kan je het dan buiten de deur? Dan kan je gaan folderen, dan kan je op een zeepkist gaan staan en geweldige dingen roepen en toeteren. Maar laten we nou eens proberen in onze eigen gemeente hier heel hard aan te werken. En ik zeg erbij, voor het geval daar nog niet echt hard aan gewerkt werd in uw leven. God kent uw hart. De Bijbel vergelijkt ons als gemeente met een menselijk lichaam. Waarin allerlei organen met elkaar samenwerken, zodat dat lichaam goed kan functioneren. En Paulus wijdt over dat voorbeeld uit en hij zegt, God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar nu komt het, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Ander voorbeeld, uit de bekende Filippenzenbrief. Mooie tekst om te onderstrepen in je Bijbel, maar veel belangrijker om ter harte te nemen en er naar te zoeken in je leven dat dat ook gestalte krijgt. Handel niet uit geldingsdrang of eigen waan, maar acht in alle bescheidenheid die ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u die gezindheid heersen die Jezus had. Ik heb me er altijd naar uitgestrekt om in mijn prediking duidelijk te zijn en mensen als het ware handvatten mee te geven. Veel mensen zeggen handvatten, dat is geen goed Nederlands, handvatten mee te geven om te weten wat kan ik daar nou mee. Het woord van God is heel geestelijk, maar vooral ook vaak heel erg praktisch. Elkaar aanvaarden begint gewoon met de instelling, ik wil er zijn voor jou. Ik kom niet voor mezelf, ik kom hier voor jou. En laat niemand nu zeggen, we komen toch voor de Here. Ja, dat weet ik wel. Maar de Bijbel zegt dat wij elkaar moeten liefhebben. Iemand zei tegen Jezus, waar draait het nou eigenlijk allemaal om? En Jezus zei het zo. Zei, je moet God liefhebben met alles wat in je is, mijn eigen vrije vertaling. En je naaste, als jezelf. En aan deze twee dingen hangt de ganse wet en de profeten. Zo zei hij het. Dus het is niet alleen maar dat je de lieve Heer heel erg lief hebt. De Heer zegt, ja, maar als dat zich niet vertaalt in de liefde voor elkaar, dan weet ik nog niet of jij mij wel zo lief hebt. De Heer lief hebben en de naaste als jezelf. Van die twee dingen hangt het af. Niet alleen dit, maar ook dit. En dat is de boodschap van het kruis. Er zijn voor elkaar. Ik kom niet om iets te halen. Zeg het. Ik kom om iets te brengen. Ik kom naar de gemeente om iets te brengen. De een komt met zijn hoofdpijn, de ander met zijn kritiek, en de ander met zijn onreinheid. Nee toch. Ik kom niet voor mezelf, maar ik kom om iets te brengen, om jou mee te zegenen. Nou, die instelling maakt of breekt een gemeente zoals de onze, zoals jullie hier, zoals wij bij elkaar behoren, want wij zijn gewoon maar filialen van hetzelfde hemelse bedrijf. Amen. Dat moet heel praktisch zijn. Je moet het niet verder vertellen, maar ik heb dat natuurlijk ontleend aan wat ik zag in onze eigen gemeente. En heel vaak als ik naar de samenkomst ging en me voorbereid had om het woord van God te prediken, dan bad ik echt voor de dienst. Heer, sluit mijn ogen voor de onvolmaakte dingen waar ik me aan zou kunnen storen. Rondzingende, ja, het is fijn als er rondgezongen wordt, maar niet door de microfoon, weet u wel, in de samenkomst. Dat was iemand die zondagschooldienst had, er weer niet was en anderen moesten gaan improviseren. Heer, sluit mijn ogen hiervoor. Ik wil hier zijn om iets te brengen. Niet omdat ik prediker ben, omdat ik voorganger ben, maar ik wil zo graag dat we met elkaar die instelling, die goede gewoonte hebben. Want er zijn slechte gewoonten, die moet je afschaffen, moet je overboord zetten, in de prullenmand stoppen. Er zijn ook hele goede gewoonten en ik denk dat dit er één van is. Als je altijd maar bewust bent, waarom doe ik dit, hoe ben ik bezig en waarom? Wat is mijn motivatie? Een paar praktische dingen dan. Misschien bijna op het kinderachtige af, maar het begint al met de vraag, waar ga ik zitten in de samenkomst? Ja, kunt u even over nadenken dit?
Ik neem aan dat dit voor mij was?
Helemaal.
Het is o zo fijn om altijd daar te gaan zitten waar je altijd zit. Toch? Sommigen gaan een beetje bij de uitgang zitten. Als het niet fijn is, zijn ze zo weg. Het is fijn om altijd daar te zitten waar je dat veilige gevoel hebt. En waar je vriendin of je lieve broeder ook altijd zit. Dan heb je het fijn met elkaar. Ik heb eens een keer een quizje gedaan in onze gemeente, zeg. Heel ondeugend. Die kant heb ik ook. Dat wisten jullie niet. Maar toen we na een dienst, ik zei, ik wil een quiz doen met jullie. Ik zat aan een tafel. Zeggen, elke vraag is 10 punten waard. En dan moet je zelf dat maar bijhouden en eerlijk zijn. Ik ga jullie 10 namen noemen van mensen in ons midden die hier al verscheidene weken tot meerdere maanden inmiddels komen. En als je weet welke persoon bij die naam hoort, die ik je noem, dan heb je 10 punten. En ik noemde die namen en ze begonnen allemaal een beetje verward te kijken. En de meeste zakte voor die quiz als een baksteen. En ik heb geprobeerd ze op die ludieke manier duidelijk te maken. Als je nou altijd aan datzelfde tafeltje gaat zitten, altijd op diezelfde plek, dan zullen mensen die een keer voor het eerst komen weer weggaan. Niemand spreekt ze aan, niemand heeft aandacht voor ze. We hebben alleen maar aandacht voor onze lieve broer en zus, met wie we het toch al zo goed hebben door de jaren heen. Ik spreek nog alles in andere gemeenten. En nou verbeeld ik me helemaal niks, maar toch is het zo, als je ergens als gastspreker bent, dan ben je toch een gast. En met een zekere regelmaat maken mijn vrouw en ik mee dat we in zo'n samenkomst komen waar ik dan mag spreken. Je komt, je gaat, je krijgt het woord. Weinig tot geen mensen die je eventjes groeten. Die even aandacht aan je geven, die je een thuisgevoel geven. Ik denk, als je niet thuis voelt in je gemeente, zorg dan dat je zo snel mogelijk een andere plek opzoekt. Maar wij voelen ons niet automatisch thuis, tenzij er mensen zijn die ons helpen om ons thuis te voelen. Zeg ik het goed of kunt u daar wel amen op zeggen? Heer, u schiep mij om met vreugde in uw dienst te staan, zegt een lied. Ik verbind mij met degene die hier naast mij staan. Nou, dat is niet moeilijk als dat altijd diezelfde mensen zijn met wie je het toch al zo goed hebt. Maar het is iets anders om er te zijn voor die ander, want wij kwamen niet voor onszelf. Wij kwamen voor die ander en samen voor de Heer. Toen onze kinderen nog klein waren, ontstond tijdens een vakantie in Limburg lied 303 uit Opwekking. Veel zingen hoor. Jezus, ik hou van u. Maar tijdens die vakantie bezochten wij ook een andere samenkomst. We kenden die mensen niet, alleen van naam. En die voorganger die had dit principe waar ik vanavond wat over uitweid wel goed begrepen. En hij zei, ik stel voordat we gaan bidden, dat we allemaal gaan staan en dat we ons omdraaien naar degene die achter ons is, de mensen om ons heen, en dat we ze heel hartelijk welkom heten en ze vertellen dat het fijn is dat ze er zijn. Nou had ik in de gauwigheid gezien dat er voor mij een sjofel manneke zat. En hij zag er onverzorgd uit. En ik wil niet grappig zijn, maar hij had ook nog een druppel aan zijn neus hangen. Nou, toen die voorganger zei, wel groet nu eens de mensen om je heen. U wilt niet weten hoe snel ik mij omdraai om die mensen achter mij te begroeten. En toen dat klaar was, zag ik uit mijn ooghoek dat het manneke mij wel gezien had en dat hij aanstalten maakte om mij stevig te huggen. Ik ontkwam er niet aan. En het ergste was, na afloop was die druppel ook weg. De Bijbel zegt dat wij elkaar behoren te begroeten. Hoe moet dat? Hoe moet dat? Weet iemand dat, wat de Bijbel zegt? Kom aan, zeg maar hoe we elkaar moeten begroeten. Huh? Elkaar kussen? Elkaar kussen? Ja, iemand doet zo. Dat is ook een beetje vaag. De Bijbel zegt, groet elkaar met een kus. Ja, iemand die bijbelvast is, die zegt, ja broeder, maar er staat nog iets bij. En vroeger begreep ik dat niet in mijn onnozelheid, maar er staat, groet elkaar met een heilige kus. Kan ook op een onheilige manier met elkaar omgaan. En dan nemen dingen een loop die niet thuis horen in het huis van God. Ben ik duidelijk genoeg? Maar elkaar groeten met een heilige kus. Mijn vrouw had een tante. Ze is nu ongetwijfeld bij de Heer. Ze had nogal een strenge achtergrond. En oom was predikant. Ook nog van het forse werk, zal ik maar zeggen. Pinkstermensen zoals wij zijn, dat was helemaal niet goed. Want er was maar één goede kerk, ja. Nou ja, als tante Rie je een hand gaf en dan was je nog een neef en een nicht, dan deed ze dat zo. En ze hield de zaak stijf op slot. Dat betekende tot hiertoe en vooral niet verder. Tante Rie, hallo, ze had nog een stevige handdruk ook. Onbenaderbaar. Voor familie, ook dat nog. Hoe begroeten we elkaar? Of komen we en gaan we en vergeten wij er te zijn voor die ander? Als straks iemand vraagt, waar ging het nou over? Zeg dan gewoon, het ging erover dat we geroepen zijn door de Heer om er te zijn voor elkaar. Je zegt, ja, maar dan leven, ik heb zulke ellendige collega's en mijn buren. Nou, als je het hier niet leert, dan heb je buren niks te vertellen en die collega al helemaal niet. En dan heb je voor de wereld al helemaal geen boodschap. Wat zegt de Bijbel? Ziet hoe lief zij elkander hebben. Nou, ik geloof in hele mooie kleurenfolders. Ik geloof aan goede muziek. Ik geloof aan you name it. Maar de beste reclame voor een gemeente zoals deze is dat mensen geleerd hebben om er voor elkaar te zijn en daar ook voor hebben gekozen. Dat overkomt je niet. Dat heeft niet te maken met een trilling in de lucht als er een keer een hele fijne atmosfeer is. Maar dat is een keuze die je maakt omdat je begrijpt, dit is een gebod van God. Straks gaan we koffie drinken. Ik hoop het. Ja, koffie drinken. Dat is bedoeld om even tijd te hebben voor elkaar. Zeg je dat goed? Ja, dat is niet in de veronderstelling, anders haal je huis niet. Of omdat wij Nederlanders verslaafd zijn aan koffie. Ik ben niet verslaafd, ik kan er wat slecht buiten, maar dat terzijde. Maar dat is bedoeld om even voordat je weer uit elkaar gaat, ieder zijn weegs, tijd te hebben voor elkaar. Sommige mensen zijn, ze zullen hier niet zijn, maar in onze gemeente ken ik ze wel, laat ik het dan zo zeggen, die zijn snel weg na de samenkomst. Zo gauw ze de zegen hebben die uitgesproken is, zijn ze weg en je ziet ze niet meer. Maar in een gemeente komen mensen die eenzaam zijn. In een gemeente komen mensen die snakken naar een beetje liefde en aandacht. En God heeft het gemeenteleven ingesteld, zodat dat in het huis van God zou worden gevonden. In de naam van Jezus, er zijn voor elkaar. Toon interesse in elkaar. Toon interesse in elkaar. Toon het. Laat het zien. Stuur iemand die het moeilijk heeft een kaart. Zo ja, we doen de voorganger al, dus hoeft niet nog eens. Stuur ze een kaart. Bid voor ze en vraag ze hoe het gaat. Je zegt, ja, maar al die posten. E-mail ze dan. Kost niks. Toch al betaald. Geef ze aandacht. Onthoud hun namen. Als er dan al een gast binnenkomt, dan zeg je wel, prijs de Heer, hoop dat ze terugkomen. Maar als niemand aandacht geeft, ze zullen niet terugkomen. Niemand ziet mij hier. Dat is loszand, daar moet ik niet zijn. Maar als die persoon de tweede keer komt, probeer dan te weten hoe die persoon heet. Dat is niet een kwestie van administratie, dat is een kwestie van liefde voor die ander, er zijn voor hem of haar. Elke zondag weer, wie kan ik tot zegen zijn? Niet Heer, zegen mij, meer Heer, ook zo'n kreet, meer Heer, meer, meer, meer. Heer, hoe kan ik een zegen zijn voor een ander? Hoe kan ik een ander bemoedigen? Bemoedigt u elkaar? Begin thuis. Broeders, zeg tegen je vrouw dat ze lekker gekookt heeft. Dat is zo op. Ze heeft daar, ik weet niet, een uur in de keuken gestaan. Ik kan het weten omdat ik voor mijn vrouw een tijd heb moeten zorgen. Een aantal maanden zelfs, door haar lichamelijke omstandigheid. Ik heb een beetje beter leren koken. Tot nu toe waren het altijd de geestelijke maaltijden. Maar dat was, nu moest ik ook het echte. En ik denk, nou dan, je staat daar in die keuken en het is zo op. Het is fijn als iemand zegt, dat was lekker, dat was goed. Ik noem maar wat. Waardering. Sommige mensen hebben altijd kritiek, weten te vinden wat er niet goed is. Wacht niet tot moederdag om eens een keer een bloemetje mee te nemen. Bemoedig andere mensen. Aanvaarding van elkaar begint bij de instelling. Ik wil er zijn voor jou, ik wil er zijn voor de ander. Toen mijn vader in 1994 overleed, wij hadden net de sleutel gekregen van het huis waar we nu wonen, waar die lichtknop dus op een andere plek zit. En die dag gingen we beginnen om te verbouwen. Met een aantal mensen die ons kwamen helpen uit de gemeente. Die wilden er zijn voor ons. Geweldig. En toen overleed mijn vader, precies op die dag. En dat was natuurlijk wat consternatie. Het roer moest om, er moesten knoppen omgezet worden. En toen kwam de begrafenis. En de begrafenis was in Den Haag, omdat daar een familiegraf is. En onze gemeente is in Rotterdam. Er waren een aantal gemeentemensen met ons meegereisd om mijn vader uitgeleide te doen. En na afloop bij het condoleren was daar een Surinaamse jongen uit onze gemeente. Prijs God voor Surinaamse mensen. Ja, mijn schoondochter is Surinaamse. Dat is mooi. Lekker eten, gezellig. Een Surinaamse jongen uit onze uit onze gemeente. En hij condoleerde mij. Ik zeg, ach Tom. Je moet weten dat hij Tom heette, anders had ik hem niet zo genoemd. Ik zei, ach Tom, wat fijn dat je er bent, maar volgens mij kende jij mijn vader helemaal niet. En ik zal nooit vergeten wat hij zei. Hij zei, nee, dat is ook zo. Maar ik ken u. Hij wilde er zijn voor ons. Had geen auto. Ik denk dat hij met iemand mee was gereden of met openbaar vervoer. Hij wilde er zijn voor ons. Lieve broeder en zuster, er is nog veel over te zeggen. Maar ik meen dat het zo goed is. Het woord van God roept ons op. Hij zegt in de Hebreeënbrief, laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. De Heer zegen zijn woord, zullen wij daar samen over bidden. Heer, wij komen in gebed tot u. Wij willen u heel hartelijk danken dat u ons heeft aanvaard zoals we zijn. En dat u ook vanavond ieder wil aanvaarden die dat nog niet weet en die u nog nooit heeft toegelaten in zijn of haar hart. U neemt ons, u aanvaardt ons zoals we zijn en u neemt de verantwoordelijkheid over ons leven en u wilt ons onvoorwaardelijk lief hebben. En uw woord geeft ons de opdracht mee om zo ook met elkaar om te gaan. Heer, u kent ieders hart. U kent ieder die hier zondag aan zondag in het geestelijke huis binnenkomt. U weet wie zich eenzaam voelt. U weet wie het idee heeft, ik hoor er eigenlijk niet zo bij. En Heer, zoals u ons aanvaard heeft, zo willen wij ook er voor elkaar zijn. Ik wil u bidden dat dit woord vrucht zal dragen en dat iedere keer als we elkaar ontmoeten, wij ons zullen afvragen, hoe kan ik voor een ander tot zegen zijn? Geef Heer dat we niet zullen overdrijven, niet overgeestelijk gaan doen, maar gewoon dat die instelling in ons hart geproefd en gevonden wordt. Heer, opdat mensen zullen zeggen, kijk toch eens hoe lief ze elkaar daar hebben. En u zegt in uw woord, hieraan zullen alle weten dat jullie discipelen van mij zijn, omdat jullie liefde hebben onder elkaar. Ik bid u, Heer, dat dat in ruime mate gevonden wordt. Dat we dat niet aan een paar mensen die leiding geven in de gemeente, die verantwoordelijkheid dragen, dat we het niet alleen maar aan hen overlaten, maar dat we ook onszelf daarin zullen begeven. We bidden u dat in Jezus' naam. En iedereen zegt... Amen. Amen. Boer Hugo.